Ik had u aangekondigd dat we ook vanavond nog naar Handelingen 13 zouden gaan. Handelingen hoofdstuk 13, waar ik deze keer lees vanaf vers 45. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelfde des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heeren, en er geloofden zoveel als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid, maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen ze uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium, en de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En zo gaat dit hoofdstuk verder, waarbij Paulus en Barnabas na Antiochië niet alleen Iconium bezoeken, maar daarna nog enige plaatsen, om vervolgens rechtsomkeer te maken, op een voetsporen terug en terug te keren naar de gemeente waar ze, of de plaats Antiochië, de stad waar ze vandaan gekomen waren. En daar kwamen ze terug in vers 27. En daar staat: en daar gekomen zijnde, oh sorry, hoofdstuk 14 inmiddels is dat, vers 27. En daar gekomen zijnde en de gemeente vergaderd hebbende, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had, en dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. En ze verkeerden al daar geen kleine tijd met de discipelen. En dat is dan meteen het einde van deze, wat we officieel noemen, de eerste zendingsreis van Paulus. Een reis van Paulus en Barnabas, die immers afgezonderd werden tot het werk, want zo heette dat. En waarvan we dan hier uit de mond van Paulus, hier in Handelingen 13, een lange en tegelijkertijd zijn eerste redenvoering vinden. Dat wil zeggen de eerste, voor zover we die in de Bijbel hebben dan. Een uitgebreide toespraak waar we vorige keer bij hebben stilgestaan, en waarvan we dan toch in ieder geval hebben moeten en kunnen vaststellen dat de inhoud van die toespraak in hoge mate identiek is aan de toespraak van Petrus in de tijd in Handelingen 2. Zijn eerste officiële toespraak ter gelegenheid van de bekende Pinksterdag. Want het onderwerp is uiteindelijk de opstanding van de Heer Jezus Christus, die daarmee tot Heer en tot Christus gesteld is geworden, en dat in overeenstemming met nogal wat oudtestamentische profetieën uiteraard. Maar enkele daarvan worden hier ook inderdaad geciteerd. En zowel Petrus als Paulus citeren in dat verband uit Psalm 16. En verder wordt geciteerd Psalm 2, Psalm 110 eventueel. In ieder geval in Handelingen, dacht ik. En anders Psalm 108 ook nog overigens. Over wie is de mens dat gezijnde gedenkt, aan wie alle dingen aan zijn voeten werden onderworpen enzovoorts. Profetieën van die strekking, wij kennen ze, mag ik aannemen, allemaal. En de gedachte is dan ook inderdaad dat de inhoud van de prediking van de apostel Paulus volkomen overeenstemt met de prediking van Petrus in de tijd op de Pinksterdag. Dat is uiteraard van belang vanwege de theorie dat in de loop der tijd, in de loop van de geschiedenis, de inhoud van de prediking zou zijn veranderd. Wanneer dan ook en door wie dan ook, want daar is helemaal onzekerheid over natuurlijk. Maar het punt is gewoon dat er helemaal geen sprake van verandering is. Integendeel, de inhoud van de prediking is volkomen gelijk. En de oproep is altijd om te komen tot geloof in degene die God uit de dood heeft opgewekt in overeenstemming met zijn beloften. In bijzonder en dus in het algemeen in overeenstemming met het profetisch woord. Niettemin stellen we vast dat er hier natuurlijk nog wel enige dingen aan toegevoegd worden. Al was het maar het dreigement want zo noem ik het dan toch maar, vanaf vers 40, vers 40 en 41 van Handelingen 13, zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dat is uiteraard een dreigement, maar net zo goed ontleend aan de oudtestamentische profetie. En het dreigement is dat zij zouden verdwijnen. En dat is uiteraard de uitspraak over dat oordeel, dat nou eenmaal over het ongelovige Israël, en bijzonder dus het ongelovige Joodse volk, zou komen. In de dagen waarin God een zeer bijzonder werk zou doen. Zo wonderlijk staat er feitelijk, dat men het niet zou geloven indien het verhaald zou worden. Dat betekent tegelijkertijd natuurlijk dat het werk dan toch op een of andere wijze in het Oude Testament reeds was aangekondigd. En voor zover wij vaststellen dat het werk hier al begonnen is, en dat is zo, is dat niet eens wat nieuws natuurlijk. Het nieuwe is dat het gebeurd is, uiteraard. Maar niet sinds Handelingen 13, maar al veel eerder. Maar het is oud, omdat het gewoon in het Oude Testament reeds werd aangekondigd. Dat is ook wat Paulus en Barnabas, ze worden gezamenlijk genoemd in vers 46, vervolgens zeggen in reactie op het ongeloof en de verachting, moet je misschien zeggen, van de Joden hier in Antiochië, in de synagoge. Want zij zeggen, volgens vers 46... het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Dat is een soort verantwoording van Paulus en Barnabas hier in Antiochië. Maar daarna wordt daarbij ook een schriftgedeelte geciteerd. Namelijk in vers 47, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En dat is natuurlijk inderdaad ontleend aan het Oude Testament. Als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat er keurig bij waar het vandaan komt. Uit Jesaja 42 en Jesaja 49. Dat kan niet missen, er staat op beide plaatsen. Er staat precies dezelfde uitspraak. Een uitspraak die wij wellicht niet meteen op Paulus en Barnabas van toepassing zouden brengen. Maar waarom ook niet? Als we Paulus en Barnabas samen meetellen, dan zijn er sowieso drie toepassingen van dezelfde uitspraak uit Jesaja te geven. Maar in elk geval, Paulus en Barnabas zeggen dat de uitspraak op een of andere wijze dan wel degelijk toch op hen van toepassing is. Daarbij moeten we natuurlijk vaststellen dat inderdaad zij hier zijn tot licht der heidenen. Al kun je niet meteen zeggen dat ze zijn aan de uitersten der aarde, want zover waren ze hier dan toch nog niet. Het zou ook nog wel even duren voordat Paulus zover zou komen. En het licht bracht in het uiterste westen, zoals het beroemde citaat luidt. De kerkgeschiedenis, maar daar gaat het nou even niet over. Het zal nog wel even duren, maar niettemin, dat werk is kennelijk aan de gang, wordt uitgevoerd hier ter plekke. Want de verbijstering voor ons als lezers zou hierin gelegen moeten liggen. Nou, wij hebben het al vaker gelezen, dus we struikelen er niet over. Maar de verbazing zou er moeten zijn, de verwondering, dat is eigenlijk het woord uit vers 41 dan maar, die zou er moeten zijn, omdat inderdaad de boodschap weliswaar gericht wordt tot Joden in de synagoge. En ze worden net zo aangesproken als in de tijd de inwoners van Jeruzalem door Petrus, gij Israëlitische mannen. Dat zei Petrus ook. Hij richt zich tot hen. Dat is vers 16 van hoofdstuk 13. Men zou er echter niet al te voorbarig uit concluderen dat dus de boodschap slechts bestemd was voor Israëlitische mannen. Sommigen trekken die conclusie en zeggen, zeer, wat is alleen voor de Joden? Dan moet ik u zeggen, dat is een misverstand. Maar Paulus en Barnabas zijn hier in de synagoge. En wat voor mannen zijn daar, zou u denken? En dus zegt hij, gij Israëlitische mannen, wat had hij dan moeten zeggen? Gij heidense mannen? Dat ligt toch ook niet voor de hand? Met andere woorden, men zal er verder geen al te voorbarige conclusies uittrekken. Je kunt er hooguit nog net uit concluderen dat hij zich met zijn toespraak dan toch in het bijzonder richt tot de Israëlitische mannen daar aanwezig. En dat betekent dan in de praktijk dat hij een benadering hanteert die hopelijk de Joden zou aanspreken. En dat doet hij inderdaad, dat valt ook niet te ontkennen, want hij geeft een razendsnelle samenvatting van heel de oud-testamentische Israëlitische geschiedenis. Je mag aannemen dat in het algemeen heidenen daar toch niet al te veel van geweten zullen hebben, wellicht. En dan zou een dergelijke benadering ook niet zoveel zin gehad hebben. Verslot bij andere gelegenheden kiest de apostel een totaal andere benadering. En zegt, ik heb eens door de stad gelopen en ik kwam hier een tempel tegen gewijd aan de onbekende God. En zegt, dat is die God die ik kom prediken. Toen had hij ook ingang natuurlijk. Aangepast aan enzovoort. Gericht op het publiek wat hij inschat, wat hij voor zich heeft enzovoort. Dus men zou er niet te veel conclusies aan verbinden. Gij Israëlitische mannen, je kunt er een conclusie uit trekken dat hij kennelijk Israëlitische mannen voor zich had. Maar dat wisten we al, want het was in de synagoge. Is dan dat. Maar daarna blijkt dat heidenen zeker zo geïnteresseerd zijn als de Joden. En daarna, vanwege de belangstelling van de heidenen, worden de Joden met nijdigheid vervuld, staat in vers 45 onder het motto verschil moet er wezen. En dus is de gedachte, ja, als die heidenen deze boodschap interessant vinden, dan hoeven wij hem niet meer. Dat is eigenlijk het idee. Een soort nijdigheid staat er, jaloezie, afgunst of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden. En dan staat er dat Paulus en Barnabas vrijmoedigheid gebruiken en zeggen, nou ja, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, enzovoorts. Waarom was het nodig dat eerst tot hen, tot de Joden, het woord Gods zou gesproken worden? Bijvoorbeeld, ja. Maar daar kun je ook weer waarom bij zetten natuurlijk. Hè. In de eerste plaats natuurlijk, inderdaad, omdat de Heer zei, beginnende bij Jeruzalem, Samaria, tot aan de einde der aarde. Als je het wat ruim neemt, dan zeg je dus eerst aan de Joden, dan aan de Samaritanen en dan aan de heidenen. Dan heb je al een vrijheid veroorloofd, overigens. Maar goed, zo ging het toch, dus het maakt ook niks uit. Zo ging het inderdaad, eerst Judea, dan Samaria. Maar dat is alweer een paar hoofdstukken geleden hier in hier in Handelingen. Maar waarom eerst aan de Joden? Wel heel eenvoudig, omdat zij de overgeblevenen waren van Israël. En sinds dat er een Israël was, sinds de roeping van Israël, in elk geval sinds de uittocht uit Egypte, was Israël dat priesterlijke volk aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd van Gods wegen. Ik kan wel zeggen, en misschien overdrijf ik het nu iets, voor alle duidelijkheid dan, maar de afspraak was dat het woord Gods inderdaad aan Israël zou gegeven worden en door Israël zou worden doorgegeven. U weet wel, de aanstelling van Israël als koninklijk priesterlijk volk. En het woord Gods, ook het evangelie, passeert de Joden niet, gaat niet rechtstreeks tot de heidenen. Het wordt inderdaad, zoals afgesproken, zoals nu eenmaal de bedoeling werd het dus primair gegeven aan de Joden en dat bleef dus ook zo. En dus werd het eerst tot de Joden gepredikt. En vandaar dan ook, althans enerzijds, de Joodse achtergrond van de apostel Paulus. Want hoe je dat ook keert of wendt, ook de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, en anders zeg ik ook de Oudtestamentische Bijbelboeken, zijn tot ons gekomen via Israël. En in laatste instantie dus door wat van Israël over was, de Joden. Daar is geen uitzondering op. Men probeert die wel eens te vinden. Ik kan wel even helpen. Genesis is niet door Israëlieten geschreven. Dat kan niet. Nee, ook niet door Mozes. Al heet het eerste boek van Mozes hier over de grens. Maar het is niet door Mozes geschreven, nee. Door wie wel staat er gewoon bij en in. Door verschillende schrijvers namelijk, die netjes ondertekend hebben. Maar het waren geen Israëlieten, er was nog geen Israël. Dat is makkelijk genoeg. Daarna hebben wij het boek Job. Dat laat zich aanzien dat het ook niet door een Israëliet geschreven is. En vermoedelijk ook nog voordat er maar een Israël bestond. Enzovoorts. En daarna nog enige boeken waarvan we helemaal niet weten wie het geschreven heeft. Daarna hebben we nog ergens een hoofdstuk. Dat is geschreven door Nebukadnezar. Dat is ook altijd aardig. Komt ook nog voor. Maar neem niet weg dat niettemin al die boeken, inclusief Genesis, tot ons gekomen zijn via Israël. Wie het dan ook geschreven heeft, maakt dan ook weinig meer uit. Het is tot ons gekomen via Israël. En daar gaat het maar om. En ik denk dat Mozes ook nog wel hier en daar de hand gehad heeft in het boek Genesis achteraf. Maar dat is nou ons onderwerp niet. Dus dat doet dan verder niks ter zake. Begrijp je me goed? Ik beschouw heel de schrift zoals wij die hebben als voor 100% geïnspireerd. De vertaling niet, maar de oorspronkelijke tekst uiteraard wel. Maar dat woord God is dan toch aan ons afgeleverd geworden via Israël in de laatste instantie, dus door de Joden. Zo is het nou eenmaal. En zo moest dat ook blijven. En ook de grote apostel der heidenen, waarover we het wellicht nog hebben vanavond, was enerzijds, in ieder geval wat afstamming betreft, wel degelijk Joods. Of Israëlitisch. Nou ja, een Hebreër uit de Hebreeën, uit de staat van Abraham, uit het geslacht van Benjamin, enzovoorts. Dat kan niet missen. Wat Paulus betreft is dat maar één kant van het verhaal, maar niettemin is het 100% waar. En daar gaat het maar om. En zo is het ook gebleven. En in de prediking, ook door de apostel Paulus, tot het laatste deel van de Bijbelse geschiedenis aan toe, in de prediking was altijd de eerste doelgroep was altijd de Joden. En ik herinner u dan maar vast aan Handelingen 28. Paulus komt in Rome aan en hij verzamelt om zich heen niet de broeders, maar de Joden. En met hen spreekt hij over het evangelie in het algemeen, of het koninkrijk gods, of hoe het maar heten mag, voor de gelegenheid. Maar inderdaad aan de Joden. Dat is altijd zo gebleven. Op zich. Op grond van de oude traditie, zal ik maar zeggen, en zelfs in onze dagen is dat een heel goed gebruik. Eerst de Jood en ook de Griek, staat er in Romeinen 1 en 2 en 3 enzovoorts. Niet omdat er onderscheid is, maar ja, want dat is er niet, staat er. Maar dat is nu helemaal de historische volgorde en daar houdt de apostel zich ook aan hier. En dus zegt hij, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Mede omdat het Gods bedoeling was, officieel, dat dat Joodse volk, althans als volk, als eerste volk dus, tot geloof zou komen, tot aanvaarding van de Messias. En er is een heel eenvoudige methode om dat te bereiken. Je brengt gewoon hen eerst het evangelie. En ik kan het rustig zo zeggen, omdat het in de toekomst nog een keer zo'n toepassing krijgt. En die dan toch nogal gedetailleerd beschreven staat in Openbaring 11. Waar immers de twee getuigen het evangelie prediken in Jeruzalem, beginnende bij Jeruzalem. En in die dagen leidt het ook inderdaad tot de bekering van het Joodse volk. Of wat er van over is, ik blijf het er maar bij zeggen, om alle misverstanden te vermijden. Maar leidt tot de bekering officieel van het Joodse volk enzovoort. Dat gaat ook niet vanzelf overigens. Maar het is in ieder geval dan het eerste volk wat officieel komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Het wordt inderdaad onder andere bereikt doordat aanvankelijk slechts aan hen het evangelie gepredikt wordt.
Is het een moment zijn wanneer ze dan die priesterlijke taak weer terugkrijgen? Ik bedoel, is er al zomaar Mozes en Elia of zijn het zo logisch?
Ik zou niet Mozes en Elia in dat verband noemen, omdat ik Mozes en Elia in die omstandigheden identificeer niet met Israël, maar met de gemeente. Voor zover er onderscheid tussen bestaat dus, want ik identificeer ze met de gemeente. Ze hebben deel aan de gemeente, een hemelse bestemming en dat soort dingen. Dat leg ik nou verder niet uit. Maar direct vanaf het einde van de 70ste week, bij de bekering van het Joodse volk, krijgt dat inderdaad weer de priesterlijke verantwoordelijkheid, ja, om het woord te prediken. Ik verwacht een andere vraag, die kreeg ik laatst. Ik weet niet meer waar, ik weet ook niet meer van wie, ik weet zelfs niet meer onder welke omstandigheden. Maar dat was de vraag, maar als er nou in die dagen, gedurende de 70ste week van Daniel, een heiden, een Nederlander bijvoorbeeld, hè, Hilversummer, zullen we zeggen dan. Tot geloof komt, kan die dan ook naar Petra vluchten? En dan zeg ik, ja, waarom niet? Ik weet niet of de vlucht echt voor de hand ligt, maar waarom niet? Het is altijd zo geweest dat er geen onderscheid was wat de persoonlijke zaligheid betreft tussen Jood en Heiden. En zo goed als in de tijd een schare vreemd volk met Israël meetrok uit Egypte achter Mozes aan, zo kan dat in de toekomst natuurlijk net zo goed. Maar waar het maar om gaat is dat Israël als volk, en dat is dus het Joodse, wat meer is er van Israël, natuurlijk is er officieel niet over. Het gaat erom dat Israël als volk als eerste tot geloof zal komen in de toekomst. En dat was ook de bedoeling in het verleden. Maar wat het verleden betreft komen we bij, ik weet niet of ik er hier wel eens uitgebreider op ingegaan. Ja, voor de meeste van u wel, denk ik. Komen we bij het merkwaardige verschijnsel dat, zoals Romeinen 3 verwoordt. Romeinen 3 zegt, ja, dat kan ook wel wezen dat zij ongelovig geweest zijn. Maar God is niet ongelovig. Of met de andere term, dat kan ook wel zijn dat sommige van hen ongelovig zijn geweest. Maar zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen, want daar staat het er. En daarna vul ik trouw in, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen, dat zij verre. En toen dus dat volk niet wilde, ging het plan Gods overigens gewoon door. Dat was trouwens al lang begonnen. Maar ze bleken de boot te missen voor wat betreft eerst geboorterecht als volk. En voor wat betreft tweede en derde geloof ik ook tot op heden. Tot op heden is er maar één gebleven, is er maar één volk geweest wat tot geloof kwam officieel. Al staat het dan inderdaad weer niet in de Bijbel natuurlijk. Maar zo is het nu eenmaal. Maar het Joodse volk heeft in ieder geval die boot, als ik het zo eens mag zeggen, gemist. En daar gaat het maar om. Maar niettemin bleef het evangelie verkondigd worden in de eerste plaats aan de Joden. En daarna zegt Paulus eigenlijk hier net zoiets als wat hij schrijft in Romeinen 3, dus de eerste verse. Zo van, ongeloof van de Joden, maar zal hun ontrouw, het geloof, de trouw van God teniet doen, dat zij verre. Het werk God gaat dus gewoon door. En dat zegt Paulus hier dus ook. En hij zegt, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, naar al oud gebruik. Het woord Gods komt nou eenmaal primair tot Israël. Maar daarna zegt hij, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwige levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Dat voor zover hij zich hier tot de heidenen keerde, hoefde hij maar een kwartslag bij wijze van spreken op zijn hielen te draaien. Meer niet. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de uitspraak natuurlijk veel bredere betekenis heeft dan alleen deze. Want, en dat staat dan ook in het volgende vers. Wij keren ons tot de heidenen, betekent in de praktijk dat inderdaad het evangelie gebracht zou worden over heel de wereld aan de heidenen en zelfs tot aan het uiterste der aarde staten. Lijkt me duidelijk genoeg. Het is de aankondiging van wat er gebeurt. Daarna zou je het natuurlijk kunnen zeggen, maar dit is dan hier toch nieuw. Dan zeg ik meteen weer, nee, dat is niet nieuw. Want voor zover er iets nieuws was, was het Petrus in relatie tot Cornelius. Die bracht het evangelie naar de heidenen. En daarna ga ik nog verder terug naar Handelingen 2. Naar dat eigenaardige verschijnsel dat toen voor het eerst de discipelen, vervuld zijnde met de Heilige Geest, het evangelie predikten. Toen, of ze dat nou leuk vonden of niet, toen brachten ze het eerst aan de heidenen en daarna pas aan de Joden. Want zij spraken eerst in talen der heidenen en daarna pas in vermoedelijk Aramees, maar in ieder geval de Joodse taal, daar gaat het maar om. Denk Aramees, misschien Hebreeuws, maar dat weten we dus niet echt. Dat doet ook weinig de zaken. Maar eerst in tongen. En toen stond erbij dat degenen die het verstonden, dus even nog een verkeerd hoofdstuk. Toen in vers 11. dat degenen die het verstonden zeiden, in Handelingen 2 vers 11, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Al kun je natuurlijk altijd zeggen, ja, maar het gaat hier eigenlijk over mensen die wel degelijk Jood waren. En die elders in de wereld woonden en verzameld waren voor het feest in Jeruzalem. Maar niettemin staat er uitdrukkelijk dat het evangelie gepredikt werd in de talen der heidenen dus. En er staat uitdrukkelijk, wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. En daarna lees ik alsnog Handelingen 14, vers 27 weer. Waar Paulus en Barnabas terug waren in Antiochieën. En de gemeente vergaderd hebbende verhaalden zij wat grote dingen. Daar heb je de grote werken Gods weer. Wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had enzovoorts. Het gaat over precies dezelfde dingen. De grote wonderlijke werken Gods. In Handelingen 2, in Handelingen 13 en 14 precies hetzelfde. Maar Paulus zegt dan, Paulus en Barnabas, in Handelingen 13 vers 47, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Dat betekent dan toch in elk geval, aangezien dit geïnspireerd woord van God is, betekent het dat deze uitspraken uit Jesaja 42 enzovoort, uitspraken waren dus over Paulus. Dat lees je er niet meteen in, maar het is er heel goed in terug te vinden, op de gebruikelijke wijze. Het is nou eenmaal zo, dat zeg ik nu eerst op voorhand, voor alle duidelijkheid. Het is nu eenmaal zo dat wij in het Oude Testament nogal wat uitspraken vinden die niet duidelijk zijn, sowieso niet. En daarna worden ze in het Nieuwe Testament soms aangehaald en dan zijn ze ineens duidelijk. En op gezag, de geest zelf moet je dan eigenlijk zeggen, worden die schriftplaatsen verklaard en krijgen ze ineens betekenis. Dus één ding. Een ander is dat bepaalde uitspraken in het Oude Testament, en gelooft u mij, dat zijn er nogal veel, maar dat bepaalde uitspraken in het Oude Testament helemaal niet onduidelijk zijn. En daarna worden ze in het Nieuwe Testament aangehaald en krijgen ze ineens een heel andere betekenis. Een die we er niet achter gezocht zouden hebben. En eigenlijk is het zo dat dat laatste vermoedelijk altijd het geval is. Ik heb het nooit gecheckt, dat is ook heel moeilijk. Want je weet nooit wat je echt mee moet tellen en wat niet. En waar de grens daarbij ligt. Maar naar mijn ervaring is het eigenlijk altijd zo. Ik wil me niks te binnen schieten wat niet zo is. Uitspraken in het Oude Testament dus, die in het Nieuwe worden aangehaald en die dan ineens een extra betekenis blijken te krijgen. Waardoor sommigen dus tot de conclusie komen dat kennelijk die oud-testamentische profetieën anders moeten worden uitgelegd, moeten worden vergeestelijkt, heet het dan, de bekende term die dan gebruikt wordt, zouden ze moeten worden vergeestelijk en in plaats van op Israël zouden ze ineens op de kerk van toepassing gebracht moeten worden enzovoorts. Ik moet u zeggen dat het beginsel op zich absoluut niet onbijbels is, maar waar het fout gaat meestal is dat men dan de oorspronkelijke toepassing van deze profetieën op Israël loslaat. Dat wil zeggen, daar gelooft men niet meer in. Dan zegt men, nou misschien waren ze oorspronkelijk bedoeld in een toepassing op Israël, maar sinds het ongeloof van Israël is dat in ieder geval niet meer het geval. God is zijn plan gewijzigd, het blijkt dat je de profetieën moet vergeestelijken en dat soort dingen. En dan einde van het verhaal. Maar zo ligt het niet, dat is ook makkelijk aantoonbaar trouwens. Maar het is wel degelijk zo dat uitspraken die in het Oude Testament gedaan worden over Israël, ineens in Nieuw-Testamentische tijd door de schrift zelf van toepassing gebracht worden op onze tegenwoordige bedeling, dan wel op de gemeente in het algemeen. En zo is het feitelijk ook met deze profetieën uit Jesaja 42 en 49. Daarna moet ik nog wat over op voorhand erover zeggen. Dat is dat in het algemeen, dat wat in het Oude Testament gesproken wordt, geschreven wordt over de Heer Jezus Christus, dat in het algemeen dat ook dikwijls gewoon van toepassing gebracht kan en moet worden op Israël. En daarmee heb je dus al drie toepassingen. Als in het Oude Testament staat, Israël is mijn zoon, in Exodus, dan weten wij toch allemaal dat in hoogste instantie de naam Israël daarmee gegeven wordt aan de Heer Jezus Christus, die tot zoon van God zou gesteld worden. Hoe is dat nou eenmaal? En daarna is de gedachte dat zijn volk, het volk van de Messias, eveneens aan diezelfde positie zou deel krijgen. En wordt dus ook zoon genoemd. Het volk is een geheel. Maar alleen voor zover het deel heeft aan Christus. En dan heb je dus een dubbele toepassing. Dat is een vast beginsel. En ik moet u erbij zeggen, het is de methode die de Joden vervolgens misbruiken in het algemeen, om uitspraken over Christus uit het Oude Testament weg te redeneren. Als ze al te duidelijk van toepassing zijn op de Heer Jezus, die men immers in die kringen niet blieft en niet wil herkennen, dan houdt men altijd de andere betekenis over. Dan zegt men, ja, dat gaat over ons, gaat over Israël. En het lijden dat op Christus komen zou, de uitdrukking van Petrus, wordt weggeredeneerd door te zeggen, ja, dat is het lijden wat zou komen over het Joodse volk. Enzovoorts. En het is tot op zekere hoogte correct, want beide toepassingen zijn er gewoonlijk. Dus ik heb het niet zo moeilijk om dat vast te stellen. Maar daarna komen wij dus bij het idee dat je dus in het algemeen zelfs drie toepassingen hebt van één en dezelfde profetische uitspraak soms. Een toepassing op de Heer Jezus Christus, een toepassing op de gemeente die deel heeft aan Christus en een toepassing op Israël die in de toekomst alsnog deel zal hebben aan Christus. Neem maar wat van de Heer Jezus gezegd wordt. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Is van toepassing op de verschijning van de Heer Jezus Christus bij zijn opstanding uit de dood. Dezelfde uitspraak zal van toepassing zijn bij de opname, de opstanding dus, van heel de gemeente. Die lichaam van Christus geacht wordt te zijn, toch? Het geldt precies hetzelfde. We zijn geroepen om tot zonen te worden gesteld. Maar daarna stellen we vast dat dat de roeping was van Israël. Ik kan het u zo voorlezen uit Romeinen 9 of zo. Romeinen 8 en 9. De Heer Jezus, de eersteling, de eerstgeborene. De gemeente, Romeinen 8, de eerstgeborene. En Romeinen 9, ja, het zou Israël zijn. En dat zal ook nog, maar dat komt pas in de toekomst. En dan ben ik alweer in Romeinen 11. En dan heb je dus inderdaad drie toepassingen. En zo is het met deze uitspraken over licht der heidenen. En tot aan het uiterste der aarde uit Jesaja, net zo goed het geval. Nou blader ik terug naar Jesaja. In de psalmen trouwens vind je dit beginsel wat ik nu net uiteengezet heb, uitgebreid terug, heel scherp omlijnd ook. De toepassing op de Heer Jezus zelf in de eerste plaats. En dan enerzijds een toepassing op het Joodse volk en het lijden dat het volk zou ondergaan, waaruit het zou verlost worden uiteindelijk uit de grote verdrukking, zoals de Heer Jezus verlost werd uit de dood, enzovoort. Maar het wordt net zo goed van toepassing gebracht op het gelovige overblijfsel, de gemeente dus, in onze dagen. Nou goed, wat zei ik, Jesaja 42... Daar staat boven de knecht des Heren. Waarna de vraag is, wie is die knecht? Ziet mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen, voor de heidenen dus, voortbrengen. Nou, de Joodse traditie zegt, dat is Israël. En men kan het niet ontkennen, dat is ook zo. God heeft immers bij de verkiezing van Israël in dienst genomen. Tot knecht aangesteld, om zo te zeggen. In dienst genomen als priesterlijk volk. En als het recht den heidenen, voor de heidenen, zal worden voortgebracht uiteindelijk, met als gevolg het Messiaanse Rijk over de volken der aarde, zal het gebeuren door Israël. En dus zit mijn knecht, die ik ondersteun, men kan niet ontkennen dat het de Heer is die Israël zou ondersteunen, als het gelooft in ieder geval, hè. En dan mijn uitverkorene, nou noemen ze een uitverkorene, Israël, dat kan in ieder geval, ongetwijfeld, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft, het uitverkoren volk Israël. Zij het dan, een gelovig volk uiteraard, maar niettemin is dat zo. En van dat volk kan inderdaad gezegd worden, dan, ik heb mijn geest op hem gegeven. Want als het volk tot geloof komt en de naam des Heeren zal aanroepen, zal het inderdaad die geest ontvangen. Kun je ook nog navragen in Handelingen 2, maar beter is natuurlijk Joël 2, of in dit verband wellicht Zacharia hoofdstuk 12. Israël, inwoners van Jeruzalem, zal ik mijn geest der genade en der gebeden uitstorten, en ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben enzovoorts. Dat kan niet missen. Dat is inderdaad Israël. Alleen wij christenen zijn geneigd te zeggen, nee, natuurlijk is het niet Israël. De knecht des Heren, dat is de Heer Jezus. Meestal gebruiken we nog uitgebreidere term. Wij noemen hem meestal niet knecht des Heren, wij noemen hem de leidende knecht des Heren. Voegen een bijvoeglijk naamwoord toe. Want over dat lijden van die knecht des Heren wordt hier inderdaad uitgebreid gesproken. Alleen het meest bekende gedeelte uit deze profetie is dan Jesaja 53. Waar het nog steeds gaat over diezelfde knecht des Heren. Om onze overtredingen is hij verwond enzovoorts. En wij passen het natuurlijk toe op de Heer Jezus. We hebben daar een goede reden voor. Dat is namelijk dat het in Handelingen staat. Dat het op hem van toepassing is. U weet wel. Dat was het gedeelte wat de kamerling las. En Filippus verklaart het. De verkondigde hem Jezus. Zo zit het, daar ging het over. Maar het doet niks af aan de bredere toepassing van al die uitspraken op Israël als zodanig. Want ook het lijden van Israël in de loop der geschiedenis heeft alles van doen met de wijze waarop de zaligheid den heidenen zal geworden. Ik bedoel niet nu, maar ik bedoel in de uiteindelijke toekomst. Daar gaat het om. En als dat lijden niet komt over, ik heb het nu dan maar alleen maar even over de grote verdrukking, hè? Laat ik het dan maar kort maken. Hè? Dat lijden wat over dat volk zal komen is noodzakelijk, omdat het anders niet tot geloof komt. En als het niet tot geloof komt, dan komt dat recht niet naar de heidenen. Dan komt het Messiaanse Rijk niet, dan komt er geen duizendjarig Rijk, want het zou via Israël komen. En dus moet het tot bekering komen. Enzovoorts. En zo bezien kun je dus inderdaad zeggen dat het lijden van de eersteling, het lijden van de overste leidsman, nee, ik leen een uitdrukking uit Hebreeën 2, noodzakelijk is om de volkeren tot Christus te brengen, uiteindelijk. En de overste leidsman hunner zaligheid wordt dus door lijden geheiligd. Dat is Hebreeën 2, waar dat staat. Toegepast op de Heer Jezus in relatie tot de gemeente nu, maar het kan net zo goed worden toegepast, vanuit het Oude Testament dus, kan net zo goed worden toegepast op Israël in relatie tot de volkeren. Dat is volkomen terecht hoor. Er is niks tegen in te brengen, behalve dan dat wij uit de schrift leren dat deze uitspraken van toepassing zijn, kennelijk ook op de Heer Jezus. Of beter nog, eerst op de Heer Jezus Christus. En daarna pas ik hetzelfde principe nog eens toe op de gemeente ook. Want als het op de Heer en Israël zou slaan, moet het dus ook slaan op de gemeente. Wij zijn net zo goed zijn volk in onze tegenwoordige tijd. En dat is ook zo, want, daar kan ik kort over zijn, want wij houden het ervoor dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweeg tegen, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, enzovoorts. En als in de toekomst de Heer zijn heerlijkheid op aarde zal openbaren, zijn koninkrijk zal openbaren, gaat dat inderdaad via de gemeente. En opdat we in die heerlijkheid zouden delen, lijden wij nu, is het idee. En nogmaals, in het algemeen gesproken over de gemeente gedurende heel onze bedeling. Voor ons valt het meestal wel mee, denk ik, maar laat me zitten. Maar het beginsel als zodanig is wel degelijk van toepassing. En waar Paulus bovendien zelf voorbeeld is voor heel de gemeente, wel, tot Paulus werd gezegd, ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet voor mijn naam. Het is dus precies hetzelfde verhaal. Maar het begint met een toepassing op de Heer Jezus zelf. En dat is met deze uitspraak hier in Jesaja 42 en verder uiteraard ook het geval. Dus ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Een deel van de uitdrukking, in de welke mijn ziel welbehagen heeft. Een deel van de uitdrukking wordt in het Nieuwe Testament gebruikt en toegepast op de Heer Jezus. Hè? Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Het is een geraffineerde uitspraak in het Nieuwe Testament, omdat in de Oud-Testamentische versie niet staat, deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Maar in het Oude Testament heet het, deze is mijn knecht, in wie ik al mijn welbehagen heb. En als het dus heet, deze is mijn zoon, in wie ik mijn welbehagen heb, dan is het de knecht die zou erven. En dus toch zoon zijn. Op gelijke wijze als dat Eliezer beschreven wordt als de knecht van Abraham. Maar Abraham zegt, is mijn zoon. Hij zal mijn zoon zijn. Want de knecht zou zoon worden.
Er staat ook dat God de geest op hem wordt.
Ja, op of over. En uiteindelijk in dus. Hè? Maar dat... Ja, goed. Ja. Met kracht op hem nederdalen, ja. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Maar op betekent gewoon van boven, hè. Dat wil zeggen uit de hemel afkomstig.
Is dat dezelfde geest die teruggaat op de kruis en komt?
In elk geval raakte hij die kwijt toen hij stierf. Ja. Maar dat ontleen ik niet zozeer aan... Dit soort uitspraken in verband met het lijden en de dood van de Heer Jezus, maar in bijzonder aan Psalm 51. Waar staat, neem uw heilige geest niet van mij. Werd die geest dan van hem weggenomen, dan zegt men gemakkelijk nee. En toch zeg ik, ja, maar ik kreeg hem terug. Toen hij opstond uit de dood namelijk. En dat is wat Peter zegt in Handelingen 2. Hij zegt, deze Jezus is de eerste mens die deze geest heeft ontvangen en wel bij zijn opstanding uit de dood. Dat was kennelijk definitief en daarvoor was het niet definitief. En dan zeg ik maar weer, handboek Brandpunt Bijbelscholen in het Oude Testament gaf God weliswaar zijn geest bij gelegenheid, maar dat is nooit blijvend. Altijd tijdelijk. Hooguit maximaal tot aan de dood. En de eerste die blijvend de Heilige Geest ontving en daarmee wedergeboren werd, want er zit nog meer aan vast. Dat was de Heer Jezus, dat is wat Petrus predikt in Handelingen 2. En dat is de verklaring dan van Psalm 51. Neem uw Heilige Geest niet van mij. En ik kreeg hem dus terug. En dus, hij stond op uit de dood, kan niet missen. Nou goed. Hier dus ziet mijn knecht die ik ondersteun. In het Nieuwe Testament, mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Maar zoals ik van vaker heb uiteengezet, knecht en zoon is niet noodzakelijk tegenstrijdig. De algemene gedachte is dat een knecht een zoon kan worden, zoals bijvoorbeeld Eliezer. En andersom is nog meer het geval, namelijk een zoon wordt eigenlijk alleen maar een zoon als hij eerst knecht was. Hebben die ook nog? Galaten 4. Een zoon verschilt, zolang je kind is, in niets van een dienstknecht. En naarmate het kind, zal ik maar zeggen, trouw gebleken is aan de vader, is de kans groot dat de vader dat kind tot zoon zal stellen. Maar nagebleken geschiktheid en nagebleken dienst dus. Dus het is eigenlijk altijd zo, het is eerst knecht, daarna zoon. En daarna hebben we nog het mooie verhaal, omdat het iets mee te maken heeft met ons onderwerp, het mooie verhaal van de verloren zoon. Hij was zoon. En ik kwam terug als knecht. En toen stelde vader hem weer tot zoon. Dat is een prachtverhaal. Toch dit. En om het nog een te noemen. We hebben in het ene evangelie het verhaal over een centurion. Een overste over 100. Met een knecht. Die vervolgens op afstand afstandsbediening, die op afstand genezen werd. En in het andere evangelie staat een verhaal over een koninklijke hoveling met een zoon die op afstand genezen werd. Of andersom, daar wil ik afwezen, maakt niet uit. Maar het ene verhaal is het een knecht, het andere is het de zoon. En dan moet je niet meteen concluderen, dan zijn er dus twee verschillende gebeurtenissen. Helemaal niet. Want de knecht is de erfgenaam. En andersom, misschien was het wel de lijfelijke zoon, maar fungeerde hij vooralsnog als knecht. Kan net zo goed. Maakt geen enkel verschil. En of je nou een koninklijke hoveling hebt als vader of een centurion, zou je gedacht zijn welke rangen hovelingen zo wel kunnen hebben. En zeker wel de rang van centurion. Dus dat is ook niet tegenstrijdig, bedoel ik maar. Nou goed, zeg ik voor degene die overal verschil vinden in de Bijbel. Hè. Dit is geen verschil. Integendeel. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Mijn knecht, in de welke mijn ziel welbehagen heeft, ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen, enzovoorts. Wij hebben geen moeite, wij passen dat zo toe in het licht van nieuwtestamentische uitspraken op de Heer Jezus. Maar waar wij die uitspraken in het Nieuwe Testament niet hebben, ik weet niet of je zich dat kunt voorstellen, stel dat we hebben het Nieuwe Testament niet. En we lezen dit schriftgedeelte, waar gaat het dan over? Nou, met gemak dus over Israël. Zeker wel. Het is de knecht des Heren. Die de geest zou ontvangen. En die het recht, het woord Gods dus, zou voortbrengen. Terwille van of ten behoeve van de heidenen. Het kan allebei hoor. Maar daarna wordt het iets ingewikkelder. Hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen. Nog zijn stem op de straat horen laten. En dat wordt wat moeilijker te verklaren. He? En toch is het een eenvoudige verklaring voor. Dit is nou een van die uitspraken die voor onze tegenwoordige bedeling, omdat het gaat om verborgene dingen. Hij zal het recht den heidenen voortbrengen, maar hij houdt er zijn mond bij dicht. Hij zal niet schreeuwen, namelijk zijn stem niet verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten. Buiten, dat wil zeggen, het gebeurt nogal binnenskamers en nogal fluisterend. Want als er staat hoe het niet is, weten wij natuurlijk hoe het dan wel is. Beetje geheim, in het verborgene. Zonder opzichtige dingen, zonder manifestatie. Want staat bij, het gekrookte riet zal hij niet verbreken, de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Dat wil zeggen, uiterlijk gebeurt er verder niks. Maar niettemin, met waarheid zal hij het recht voortbrengen. En dat is de beschrijving van onze tegenwoordige tijd, waarin inderdaad sprake is van een verborgen koninkrijk. Kan ik nog eens een paralleltekst geven uit Zacharia 4, waar het gaat over de twee getuigen. Maar de profetie over de twee getuigen in Zacharia 4 is in de eerste plaats van toepassing op onze tegenwoordige tijd, want wij met z'n allen zijn die twee getuigen. Nou ja, één dan. De gemeente als getuige, maar één met een dubbel deel, hè? Het eerstgeboorterecht en dus toch twee. Maar daar staat niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Nee, precies hetzelfde verhaal. Niet met uiterlijke kracht, niet met machtsvertoon, niet door het zwaard. Zo zal het in de toekomst namelijk gebeuren, in de dagen van de grote verdrukking. De dagen die moeten leiden tot de openbaring van het koninkrijk van Christus over alle volkeren, dat gaat wel degelijk met geweld gepaard. En het laatste is met vuur uit de hemel over Babel, enzovoorts. Daar heb ik altijd schrik van, toch wel. He? Als in onze dagen die jongen daar in Irak, hoe heet je ook weer, bezig is Babel te herbouwen, enzovoorts. He? Hij doet maar. Maar het zal in rook opgaan, het zal verbranden, het zal in de aarde verdwijnen. Trouwens, schiet me ineens te mee. Ik hoorde het laatste verhaal. Er werd gezegd namelijk dat de grootste wapenopslagplaats van in heel Irak is onder Babel. En het idee is dat de herbouw van Babel moet fungeren als dekmantel voor de verberging van die chemische wapens en wat het allemaal maar wezen mag. Met de gedachte dat toch zeker niemand het in zijn hoofd zal halen om Babel te bombarderen. Dat is niet zo onwaarschijnlijk, eerlijk gezegd. Maar ja, er worden heel wat wilde verhalen uitgedacht, hoor, moet ik u zeggen. Dus je moet niet alles geloven. Maar ik deel het maar even mee, hè. Maar in ieder geval, dat gebeurt in de toekomst wel degelijk met geweld. Daar gaat het om. Wordt uitgebreid besproken in openbaring. Kent iedereen, dus dat is makkelijk genoeg. Zo is het nu eenmaal. Maar in onze dagen, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Dat is onze bedeling. En hier staat, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten, enzovoorts. En dat wat verbroken is, wordt niet genezen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken, enzovoort. Ik denk dat dat uitspraken zijn, heel specifiek over Israël. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar hij doet er verder niks aan. Hij heeft de wereld losgelaten. Maar binnenskamers circuleert wel degelijk het woord gods. Dat is waar het over gaat. En daarna staat er, hij zal niet verdonkerd worden, deze knecht des Heren, hij zal niet verdonkerd worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Hij zal niet verdonkerd worden, dat betekent dus dat hij licht is. Het licht zal niet verdonkerd worden totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. Het suggereert dat het dus wel even duurt voordat het recht op aarde besteld zal zijn. Maar in die tussentijd, voordat het eenmaal over is, gaat het werk gewoon door. En blijft dat licht schijnen dus op een of andere wijze. Dus mij vraagt gewoon een beschrijving van onze tegenwoordige tijd. En daarna de rest van vers 4, dat lijkt me helemaal duidelijk genoeg, waar staat, en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Waarbij de term eilanden, in de Bijbel althans, synoniem is met einden der aarde. Je vindt de termen ook dikwijls bij elkaar, hier ook trouwens. Je vindt de termen dikwijls bij elkaar, omdat ze gewoon synoniemen zijn. De eilanden, modernere vertalingen geven dan ook prompt kustlanden. Landen die namelijk aan de zee liggen. En dat is dus het einde der aarde. De grafische voorstelling is ongeveer deze. De hele aarde als een ronde plat schijf, zal ik maar zeggen, omgeven door water. Volgens sommigen is dat het Bijbelse wereldbeeld, maar laat maar zitten. De aarde was wel rond, maar als schijf, staande op pilaren. Want er staat in de Bijbel iets over fundamenten der aarde. Dus er staan pilaren onder, enzovoort. En dan water eromheen. En aangezien er sprake is van een afgrond onder de aarde, laat men de aarde dus gewoon als een soort boorplatform op poten staan midden in de water. En men denkt dat dat het Bijbels wereldbeeld is. Dat is het niet, maar die aarde als aaneengesloten vlak, met daaromheen de zee en met Jeruzalem als navel in het midden, dat is wat wit ook in de Bijbel, dat is ongeveer het idee. En het begint in het midden, dat is Jeruzalem, en dan van het midden uit, van het centrum uit naar de einden der aarde, dat is het idee. Maar je moet het natuurlijk niet al te letterlijk opvatten. Lijkt me duidelijk, want van Jeruzalem ben je al heel snel bij het water, hoor, bij de zee. Bij de Middellandse Zee, bedoel ik maar. Dus men zal het nooit letterlijk zo hebben opgevat. En wij zouden niet zo naïef moeten zijn om dat dan ook zo te doen. Maar het is maar een voorstelling van zaken. En de eilanden, kustlanden dus. Ze is land wat aan de uiterste zee gelegen is. En dus zo ver mogelijk weg van Jeruzalem. Verder kan niet. Daar houdt de aarde op, is het idee. Nou goed, daar gaat het dus over. De eilanden zullen ze naar zijn leer wachten. Inderdaad. De leer moet toch gebracht worden vanuit Israël, dat wil zeggen vanuit Jeruzalem, ik noem de hoofdstad dan maar. Maar het zou in elk geval gaan naar de eilanden, dat wil zeggen naar de einden der aarde. En daarna staat er in vers 5, alzo zegt God de Heere die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is, de adem geeft en de geest geeft aan degene die daarop wandelen. Die God, die dus de God is van heel de wereld, heel de schepping, want daar gaat het om, die allerhoogste God, wel van die allerhoogste God zou men niet moeten denken dat hij slechts een werk doet aan Jeruzalem, of alleen aan het Joodse volk, want dat is de strekking van dit vers 5. Zoals in het Nieuwe Testament ook steeds staat. Is God de God der Joden alleen? Nee, natuurlijk niet. Ook de heiden, er is immers maar één God, enzovoort. Die God is dat. En die God, die zegt in vers 6, ik de Heere heb u, die knecht uit vers 1 dus, ik de Heere heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, komt ons bekend voor hem. En uit het gevangenhuis die in duisternis zitten, enzovoorts. Die uitspraak staat op andere plaats ook in Jesaja. En die uitspraak wordt dan op de Heer Jezus zelf van toepassing gebracht. Door hemzelf namelijk. Wanneer aangekondigd wordt het wel aangename jaar des Heren. Door de Heer Jezus zelf in de synagoge in de tijd in Capernaum. Daar gaan we dan. Nou goed. Even terug naar vers 5 nog, want ik had nog een leuke voor u. Waar staat, het heeft niks met onderwerp te maken, maar er staat, ik al zo zegt God de Heere die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, dat weten wij. Huh? De hemelen uitgebreid. En daarna die de aarde uitgespannen heeft. Hoe doe je dat? De aarde uitspannen. Wij dachten toch dat het uitspansel de hemel was. En let op het parallelisme, die de hemelen uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft. Maar wij zouden gedacht hebben die de hemel uitgespannen heeft, uitspansel. Maar zo staat het er niet. Die de hemelen uitgebreid heeft en die de aarde uitgespannen heeft. Maar het hele punt is dat uitbreiden en uitspannen is hetzelfde. En in dit geval hemel en aarde dus ook. Hebben die nog? Daar krijg je dus je plaatje van die holle wereld. De holle aarde, zal ik maar zeggen, waarbij wij aan de binnenkant leven, zuster. Ja, laten ze me lachen. Doen wij ook. Ik vind het prachtig. En waarbij wij aan de binnenkant leven, enzovoort, een heel inwendige van de aarde, dat is de hemel. Dat is de Bijbelse voorstelling van zaken. Dat is het echte Bijbelse wereldbeeld. Al had je alleen deze tekst maar. Was dat nog voldoende eigenlijk, maar er zijn er veel meer natuurlijk. Maar daar gaat het nou verder niet om. Waar het gewoon om gaat is, God is die schepper van hemel en aarde en van alle volken. Alle volken. En die zegt, ik heb mijn knecht, die zal ik behoeden, die zal ik bij de hand grijpen. En ik zal die knecht geven, ja, tot licht der heiden in elk geval. Niet alleen tot Israël, maar ik zal die geven tot licht der heiden, lijkt me duidelijk genoeg, maar daarvoor staat tot verbond des volks. Dat is wat minder duidelijk, overigens. Maar u weet wat mijn vertaling van de term is, hè? Le Brit Am. Tot verbond volk. Le Brit Am. En dat betekent gewoon aan Britannië. Dat is de Britse vertaling dan. To Britain. Aan het Britse volk. Ik kan er niet anders van maken. Aan het verbondsvolk. Er is bovendien niet eens echt een andere verklaring. Een die zinnig is. Er zijn alleen vermoedens van redeneringen van hoe komen wij van deze uitdrukking af. We moeten hem op een of andere wijze begrijpen. Dus we moeten wat bedenken erbij. Maar dat is natuurlijk nooit een goede verklaring. Maar dat is een goede. Tot verbond des volks, dan gaat het om één volk. Let op, niet der volken, maar des volks gaat om één volk. Één verbondsvolk. En daarna staat er gewoon tot licht der heidenen. Dat kan slaan op het ene volk, maar het kan ook slaan op alle heidense volkeren vervolgens. En op dat laatste houd ik het, omdat in de praktijk dat gewoon zo zal blijken te zijn. Daarna lees ik door, want u kent de verdere gedachte toch, hè. Het gaat over het Britse volk als erfgenaam van de 10 stammen van Israël. De Keltische volkeren en daarna ook de Saksische volkeren als erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Daar zou het evangelie naartoe gaan. En dus naar de einden der aarde, letterlijk naar Land's End of Finistère of hoe het bij gelegenheid allemaal maar genoemd mag worden. Langs de hele westkust van Europa immers. Enzovoorts. Maar daarna krijgen we ook nog vers 7. Om te openen de blinde ogen. Want ik beweer al jaren dat de blinden uit Jericho, maar in het bijzonder de blindgeborenen, die genezen werd, een beeld is van de genezing, om zo te zeggen, van de 10 stammen van Israël. Van Efraïm dus, hè. In Johannes 9, in verband met de blindgeborenen, is het trouwens heel makkelijk, heel aardig te volgen. Want daarin is niet maar sprake van die ene blindgeborene die genezen wordt. Er is sprake van twee partijen. De ene is die blindgeborene die genezen wordt. En de andere partij wordt gevormd door de fariseeën, die daar moeilijk over doen. En aan het eind wordt de vraag gesteld, zeg ik altijd, wie is er nou eigenlijk blind? Nou ja, dat vroeg die blindgeborene uiteindelijk aan die fariseeën. Wie is er nou blind? Jullie stellen hem allemaal vragen en ik geef je antwoord en je begrijpt het niet. Je hoort het niet, je stelt dezelfde vragen overnieuw. En toen zei hij, dus wie is er nou eigenlijk blind? Letterlijk zo staat het er niet. Maar zo'n vraag stelt hij wel. Wie is er nu eigenlijk blind? En dat is precies wat daar geïllustreerd wordt. Want de fariseeën, zoals gebruikelijk, zijn een uitbeelding van het godsdienstige Joodse volk in ongeloof, verblind. En aan de andere kant blijkt er iemand anders te zijn, die was altijd blind, maar is ineens ziende geworden. En dat slaat op Efraïm, inderdaad, ja. Die 10 stammen die nooit de Heer gediend hebben, die altijd blind waren, maar toen eenmaal de Messias verscheen en het evangelie gepredikt werd, gingen in één klap de ogen open. Zomaar. Dat is het idee. En dat kan niet missen, want het staat er bijna letterlijk bij. Er staat, in vers 6 natuurlijk al, Brit-Am, dat lijkt me ook al duidelijk, maar daarna vers 7, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, ballingschap dus. Daarna lees ik bij voorkeur meteen door in Efeze 4. Opgevaren zijn er naar de hoogte, heeft hij de gevangenen gevangen genomen. En uitgevoerd dus, en hen gaven gegeven. Dat is echt het verhaal. Zij die in ballingschap waren, zijn bevrijd geworden. En hebben van hem gaven ontvangen. En dat blijkt de gemeente te zijn daar. Maar voor de gemeente was, ging het over ballingen. Een gevangenis. Maar dat laat zich langs deze route verklaren. Het gaat om een volk wat in ballingschap was. En bovendien zou je uit het gevangenhuis leiden degene die in duisternis zitten. Zaten ze dan in de duisternis gevangen? Dan zeg ik, ja, dat is een prachtige, goede Nederlandse uitspraak. De duisternis, daar zit je in gevangen. Dan wordt de wereld heel klein, dat is een gevangenis. Die heb je toch, hè? Dus als het gaat over duisternis, kan het ook gewoon de gevangenis zijn. Omdat het synonieme begrippen zijn. En daarna lezen we Jesaja 9, een volk wat in duisternis wandelt, wonend in het Gallië der heidenen. Galilea. Heidenen. Volk wat in duisternis wandelt zal licht zien. Enzovoorts. Datzelfde licht is dat. Is bovendien hetzelfde profeet zelfs nog. En dat is de echte betekenis. Dat gaat niet over het Joodse volk. Die hebben het licht nooit gezien. De ogen waren dicht. Johannes 1. Nou goed. Maar die hebben het licht nooit gezien. Die ogen zijn dicht gebleven en het is nog steeds verblind tot in onze dagen. Dat is uitgebreid allemaal in de schrift. Zodat de vraag is, ja, bij wie zijn er de ogen open gegaan? Nou, bij dit volk dus. Aan de einden der aarde. Enzovoorts. Nou, daarna wordt het einde der aarde nog genoemd in vers 10. En de eilanden weer in vers 12. En daarna lees ik vers 16. Ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Want ze waren helemaal blind. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Ik heb geen moeite om de hele uitspraak precies dezelfde wijze toe te passen op Efraïm en via Efraïm dus op de gemeente als zodanig. Daar is duisternis tot licht geworden. Het kromme, want dat was die ballingschap uiteraard, die verstrooiing. Het kromme is tot recht geworden, enzovoorts. En de Heer zal ons niet verlaten. En dus zijn wij verzekerd dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat verhaal, kortom, het is echt een hoofdstuk in het bijzonder over deze tegenwoordige tijd, waarbij de knecht des Heren gegeven is tot licht der heidenen, tot aan het einde der aarde. Dat zijn de uitdrukkingen die wij zojuist gelezen hebben. En dat is precies waar het om gaat. De eerste voor de hand liggende toepassing is op de Heere Jezus zelf. Ik zou niet weten waarom ook niet letterlijk, eventueel. Maar daar ga ik nou niet meer op in. We hebben het al eens uitgebreid over gehad. Niet aan. Maar overdrachtelijk in elk geval. Dat licht van Christus, het woord van Christus. En dus Christus als zodanig is gebracht tot aan de einden der aarde. Daarna de gemeente in het algemeen doet dat tot in onze dagen. Het evangelie brengen in de brede betekenis tot de einde der aarde, waar ook de wereld. Maar voor zover iemand persoonlijk het gedaan heeft, was het inderdaad apostel Paulus. Dat is het idee. En dan heb je de toepassingen dus. Daarna komt alsnog in de toekomst dat Israël zelf dat zal doen. Het evangelie brengen tot de einde der aarde. Via de 144.000 in de toekomst. Maar daarvan kun je niet zeggen, hij zal niet schreven, nog zijn stem verheffen, nog zijn stem op de straat horen laten enzovoorts. Want dat gebeurt wel degelijk met grote kracht. Nou goed, daar laten we het bij, want het is hoog tijd alweer voor de pauze. Ja, u mag een vraag. Wij waren dus via Handelingen 13 in Jesaja 42, waar de uitspraken die toch in de eerste plaats van toepassing zijn op de Heer Jezus, niettemin van toepassing gebracht worden, zelfs persoonlijk op Paulus. Vandaar kom ik nou terecht in Jesaja 49, daar vinden wij gelijke uitspraken, maar nog nadrukkelijker. En met Paulus in gedachten herkennen we hem trouwens meteen. Want er staat in Jesaja 49 vers 1, hoort naar mij gij eilanden en luister toe gij volken van verre. Dat van verre, dat weet u, hè? Dat is nog zo'n synoniem. Hè? Eilanden der zee, einde der aarde of gewoon van verre. Degene die verre zijn, in het algemeen heidenen. Luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik af. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Nou, noem eens iemand die van zijn moeders buik af. Paulus. Paulus zelf zegt het zo, over zichzelf, in Galaten 1. Wij passen het natuurlijk toch in de eerste plaats toe op de Heer Jezus, maar van Paulus wordt precies hetzelfde gezegd. Dat God hem van zijn moeders buik aan geroepen heeft, afgezonderd heeft, enzovoorts. Wij denken meestal pas aan de zogeheten bekering van Paulus, maar Paulus zegt, het is verder terug. Precies hetzelfde. En daarna, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Het leuke is dat tot vandaag Paulus wordt uitgebeeld als de man met een zwaard bij zich. U weet wel, hè? Als hij een sleutel bij zich heeft, is Petrus. En als hij een lammetje bij zich heeft, dan is het Johannes de Doper. Toch? En als hij een zwaard in de hand heeft, is het Paulus. Het is het bekende attribuut van Paulus dus, hè? Dat komt overigens door Efeze en eventueel Hebreeën, waar hij spreekt over het zwaard des geestes, namelijk het woord Gods, Efeze. En in Hebreeën, het woord Gods is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard, enzovoorts. Maar hier vind je hem ook, hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Kan je niet ontkennen, dat wat door Paulus uiteengezet wordt, is inderdaad vlijmscherp. Daarom moet men hem gewoonlijk niet. Is zo, hoor. Ik vind het te hard, te scherp. Heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. Maar je kan het zo goed van toepassing brengen natuurlijk. Op de Heer Jezus zelf. In de eerste plaats. Hè? Als een pijl. Als een machtig wapen van Gods wegen. Hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Waarbij de uitspraak, mijn knecht, Israël, voor ons in het algemeen niet zo bekend is. We denken de knecht des Heren is de Heer Jezus Christus. Maar hij heet hier wel degelijk Israël. Dat geeft de Joden inderdaad het recht om te zeggen dat zijn wij. Maar daar is het verhaal niet mee af. Dus de Heer Jezus, het zal Israël zijn in de toekomst alsnog. Maar het was in elk geval ook Paulus. En daarna staat er: doch ik zeide, ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. De knecht zegt dus, het lukt niet. Het werk wat ik doe, het komt niks van terecht. Ik heb het best gedaan, maar ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht gebruikt, maar onnuttelijk. En daarna doet de knecht toch een beroep op de arbeidsovereenkomst, de arbeidsvoorwaarden. Hij zegt, maar mijn recht is bij de Heere, en meer specifiek, mijn werkloon, dat is zijn recht, is bij mijn God. De knecht maakt dus aanspraak op loon. In ieder geval past dat op de Heer Jezus. Die zou loon ontvangen. Toch? En wat ons betreft in onze dagen, wij net zo goed. Of er nou naar buiten toe wat van terechtkomt, maakt niks uit. Als we de Heer gediend hebben, dan zullen we van hem loon ontvangen. En voor de apostel Paulus geldt hetzelfde. Maar je zou natuurlijk nu eerst moeten vragen, maar wat is het werk dan? Welk werk lukte dan niet? Waar werd zoveel moeite voor gedaan, maar slaagde niet? Dan staat er in vers 5. En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. En Jacob staat er eerst, dat is altijd de naam voor het natuurlijke volk. Daarna kan het alsnog Israël genoemd worden. Dat is soms het natuurlijke volk, soms het gelovige volk. Kan van alles zijn. Maar Jacob is altijd gewoon het natuurlijke Israël. De Heere zegt dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal, maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden. Het werk dat dus niet lukte, was het verzamelen van Israël. Tot bekering brengen van Israël dus. Daarom wordt het heel moeilijk om het schriftgedeelte op Israël als zodanig van toepassing te brengen. Want de knecht des Heren doet hier een werk aan Israël. En hoewel die knecht dan Israël heet, is het toch niet het volk zelf. In ieder geval niet in onze dagen, daar gaat het maar om. Want het werk van het verzamelen van Israël in de zin van het brengen van het evangelie, omdat het zich zou bekeren tot de Heere en verzameld zou worden tot de Heer, dat is inderdaad niet gerealiseerd geworden. Maar wat ervoor gedaan moest worden, is wel degelijk gebeurd. Al was het maar gewoon de prediking van het evangelie aan het volk. Maar niettemin, Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik, de dienstknecht dus, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren. Mijn God zal mijn sterkte zijn. En ook van Paulus kun je zeggen dat hij moeite gedaan heeft om het evangelie te brengen aan de Joden. Dat was onder andere zo in Handelingen 13 in de synagoge van Antiochië. Maar ook daar liet het volk zich niet verzamelen. Ze beliefden het evangelie niet. Niettemin, de dienstknecht zal zijn loon ontvangen, maar er wordt nu nog wat meer gezegd in vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zou zijn om op te richten, dan wel te verzamelen, de stammen van Jacob. Kortom, om weder te brengen de bewaarden in Israël. Dan was dat, het is te gering. En zoiets kwamen we ook tegen in Jesaja 42. Want daar sprak ineens de God die hemel en aarde gemaakt heeft, de God van alle volkeren. En die zegt, ja, het gaat niet alleen om Israël, het gaat om alle volkeren. En diezelfde God zegt, hier, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob, enzovoorts. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, lijkt me duidelijk genoeg. Uitspraak dus met betrekking tot de prediking van het evangelie als zodanig. Niet slechts aan Israël, maar wel degelijk ook aan de volkeren, maar wel in die volgorde. Eerst de Jood dus, maar niettemin ook de Griek. Het werk beperkt zich niet tot een werk aan Israël, het zou een werk zijn aan alle volkeren. Daarna lezen wij in vers 8... ik heb niet zoveel tijd, dus ik neem meteen vers 8. Daar staat, alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en te dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks. Er staat dezelfde uitdrukking dus weer, tot verbond des volks, le brit am. Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen gaat uit. Dan heb je de ballingen weer, hè, die bevrijd worden. Of de gevangenis die gevangen genomen wordt, want zo heet het dan in Efeze 4. Om te zeggen tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Let op, komt tevoorschijn. Dat wil zeggen dat men in het schijnsel zou komen. Hè. Ik wijs er maar even op, want we kennen het woord niet meer inmiddels. Men is in duisternis en men zal tevoorschijn komen. In het schijnsel, in het licht. Kom naar het licht dus, hè. Zij zullen op de wegen weiden en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij zullen niet hongeren, nog dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken. En de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen. Maar dat staat ergens anders. Ik lees het er maar even tussendoor, hè, uit Matthäus. Want hun ontfermer zal ze leiden. Daar heb je de overste leidsman. En hij zal hen aan de springader der wateren zachtjes leiden. Het is ineens een kudde geworden dus. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen. Het gaat om een kudde dus, die zijn oorsprong heeft verre. En dus bij dat verbond des volks, verbondsvolk dus, dan wel van de einde der aarde. Zie, deze zullen van verre komen en zie, die van het noorden en van het westen en genen, of ook gewoon die, uit het land van Sinim. Ik vind het een prachtige uitspraak, omdat, of men heeft er absoluut geen verklaring voor. Waarom wel noorden en westen en niet zuiden en oosten? U weet wel, ze komen van verre. Vanuit het middelpunt is dat, van alle vier de windrichtingen dus, hè? Maar er worden maar twee genoemd. Noorden en westen. En daarna wordt genoemd het land Sinim. Heel populair bij de Chinese zending. Ik kom er wel, zometeen. En het land Sinim, populair bij de Chinese zending in het verleden. Want onder Sinim verstaat men dan China. Nou, het lijkt er aardig op, hè? Sinim, Sinim, China. Ja, maar wat het is, men weet het niet. En toch is het niet zo moeilijk, hoor. Want in de eerste plaats zijn drie zinnen. Hè? Ze komen van verre. Ze komen van het noorden en van het westen. Dat zijn niet twee categorieën, dat is maar één categorie. Ze komen namelijk van verre, van het noorden en van het westen. En ze komen uit het land van Sinim. En of het zijn drie categorieën, elke zin één. Of het is een drievoudig synoniem parallelisme. Ik weet nooit hoe je het schrijft, zuster. Nee. Een drievoudig synoniem parallelisme. Drie keer hetzelfde namelijk. Waar komen ze vandaan? Men zou kunnen zeggen van verre. Dat is duidelijk. Een heidense oorsprong dus voor deze kudde. Of men zou kunnen zeggen ze komen van het noorden en van het westen, maar het heet bij ons gewoon het noordwesten. Er is niks moeilijks aan. Noorden en westen is noordwesten. En daarna uit het land van Sinim. Maar Sinim, men heeft er geen betekenis aan willen geven en heeft het laten staan en beschouwd als de naam van het land. Maar je kan natuurlijk ook gewoon Sinim vertalen. En dan, Sinim betekent doornstruiken. Het land van de doornstruiken. Nou, en wij tellen het allemaal bij elkaar op. We hebben geen enkel probleem hoe het in elkaar steekt namelijk. Ze komen van verre, namelijk van de eilanden de zee, van het land van het verbond des volks, Brittannië dus, daar komen ze vandaan. Dat is inderdaad het noordwesten, helemaal de noordwestkust van Europa is het eigenlijk, hè. Waar vroeger de Kelten woonden, later de Angelen en Saxen. Tot vandaag dus, min of meer. Dat is het noordwesten. En Sinim, doornstruiken. Nou, bij het verhaal hoort het verhaal over die doornstruiken. Over de holy thorn. De heilige doornstruik. Die geacht wordt gegroeid te zijn uit de staf van Jozef van Arimathea. In Glastonbury. Enzovoorts. Ik zeg het wat terughoudend, want het maakt me nou helemaal niks meer uit verder. Maar voor zover ik een verklaring weet, is deze het. Het land waar die doornstruik gepoot is. De beroemde heilige doornstruik. Die 2 maal per jaar bloeit. Dat is hem dus, hè, denk ik. Maar in elk geval, ook al laat je die laatste weg, dan hou je nog voldoende aanwijzingen over. Verre, einde der aarde. Het verbond des volks, Brittannië dus, de eilanden der zee. Eigenlijk moet je vertalen met eilanden in het westen, trouwens. Want eilanden der zee, dat slaat helemaal nergens op. Hè. Heb je ook eilanden die niet in de zee liggen. Dus dan wordt zee voor deze gelegenheid niet vertaald met zee, maar met westen. Dat is een normale vertaling overigens, eilanden in het westen. West-Europa wel te verstaan. En daar gaat het dus om, hè. En dan meteen wordt genoemd, juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde en gij bergen. Maak gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. Maar zijn volk, dat is dat volk van verre in het noordwesten, het land van Sinim. Dat kan niet missen, het is het volstrekt tegenwoordige waarheid. En daarna blader ik langzaam terug naar Handelingen 13... En terwijl we terugbladeren, realiseren we ons toch dat het wel een erg ingewikkeld en bijzonder verhaal is. En daarna zeg ik, dat klopt precies dus. Want er stond, ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dus u bent gewaarschuwd. Als u het ongelooflijk vindt, dan komt wel eens juist correct zijn, dat is eigenlijk het idee. In ieder geval, de apostel Paulus zelf verwijst hier in Handelingen 13 rechtstreeks naar deze beide profetieën uit Jesaja 42 en 49. Daarna kun je nog altijd de vraag stellen, maar hier in Antiochië, daar waren toch niet, hier op die eerste zendingsreis van de apostel Paulus, daar woonden toch geen Kelten of zoiets. En dan is mijn antwoord, ja, we zijn waarachtig wel. Alleen of die heidenen waarover hier gesproken werd, wordt in Handelingen 13, of dat ook daadwerkelijk Kelten waren, dat weet ik niet. Maakt me ook weinig uit, maar ze woonden daar wel. Want we hebben daar het gebied, en dus dat ruim wordt aangeduid als Galatië, van oudsher. Maar dat heet zo, omdat daar Galliërs woonden. Een kolonie, een Romeinse kolonie, die hoofdzakelijk bewoond werd door Galliërs. Als ik het heel eenvoudig zeg, iets vereenvoudigd, komt het er ongeveer op neer dat mensen van verschillende volkeren dienst konden nemen in het Romeinse leger enzovoort. Ze deden enige jaren dienst, ze gingen al heel vroeg met pensioen. Dat is het voordeel van militaire dienst. Maar vooruit, laat me zitten. En dan, als ze afzwaaiden, dan mochten ze zich ergens vestigen. Waar ook ter wereld in een speciaal daartoe aangewezen kolonie. Daar komt het woord kolonie ook eigenlijk vandaan. En Keulen, dat heet zo, kolonie, Keulen, Cologne. Dat is inderdaad zo'n oude Romeinse kolonie. Waar dus inderdaad, hoe noemen ze dat, veteranen van het Romeinse leger zich konden vestigen enzovoorts. En dit gebied waar Paulus hier reisde, Galatië, is een gebied inderdaad waar in bijzonder dan Gallische militairen afzwaaiden uit de Romeinse dienst en zich daar vestigden. Konden ze gaan boeren, weet je wel. Ja, als je met pensioen gaat, kun je altijd nog boeren, zoiets. Nou, in elk geval, daar wonen dus Galatië en de traditie gaat er gewoonlijk ook vanuit dat de brief aan de gelaten in deze streek bezorgd is geworden. Ik waag het te betwijfelen. Ik denk dat de brief aan de gelaten naar het echte Gallië gegaan is. Het echte Galatië, dus inderdaad West-Europa. Maar het doet nou verder niet zoveel meer ter zake. Maar mocht u dus de vraag stellen in hoeverre dan deze profetie uit Jesaja overeenkomen met de omstandigheden waaronder Paulus ze hier toepast, dan moet ik u zeggen, nou, het komt toch heel dicht in de buurt. Hij was weliswaar niet in Noordwest-Europa, nog niet in ieder geval, voor zover wij weten. Hij had hooguit plannen om er ooit nog eens naartoe te gaan, dat wel. Later in elk geval wel. Maar dat hier, laten we zeggen, West-Europeanen woonden in dit gebied, dat is een volstrekt historisch feit. Dus het kan heel goed. En het geldt eigenlijk voor heel dat gebied, heel wat wij Klein-Azië noemen, heel Turkije. Daar woonden veel Galliërs in die dagen. Nog afgezien van dat de Kelten in die dagen zelfs woonden rondom heel de Middellandse Zee, inclusief Noord-Afrika. Ze zijn pas later verder naar het westen getrokken en daarna weer grotendeels nog verder naar het westen getrokken. De oceaan over enzovoorts, onder druk van de Saksen die uit Oost-Europa die kant op kwamen. Maar goed, dat is geschiedenis, daar hoeven we het verder niet over te hebben. Dus één ding wat ik nog, ik heb nog 2 minuten, 3 minuten. Dus één ding waar ik dan nog in het bijzonder op wil wijzen. Er stond hier in Handelingen 13, vers 45... De Joden, de scharen, de heidense scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld. Afgunst op die heidenen enzovoorts. En dat is nou precies waar het om gaat. Dan blader ik een eindje verder naar Romeinen hoofdstuk 10. Waar de apostel spreekt over de tegenwoordige positie van de gemeente. Dan wel de positie van de tegenwoordige gemeente. In Romeinen 10, waar staat in vers 19 de vraag, heeft Israël het niet verstaan? Het antwoord moet zijn, jazeker wel, maar ze hebben het niet geloofd. Want Mozes, om te beginnen, zegt, eerst zegt Mozes, of Mozes zegt eerst, later volgt namelijk nog Jesaja, maar eerst Mozes, ik zal u lieden tot jaloersheid, dat is nijdigheid. Het is volstrekt hetzelfde. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, niet mijn volk. Dat is de Hebreeuwse term. Althans, een heidens volk dus. Het staat er ook achter, door een onverstandig volk, namelijk een volk dat de wet niet heeft. Onverstandige, naar Joodse maatstaven. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn, nogmaals, jaloezie dus, tot toorn verwekken. Dat is precies wat in Handelingen 13 beschreven staat. Dat gebeurde daar. Op kleine schaal dan, maar het gebeurde daar. En daarna citeert Paulus Jesaja en zegt, Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, heidenen dus, en de ik is gewoon de Heer, hè? Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Heidenen dus, die vroegen niet naar de Messias. Maar is hen, aan hen geopenbaard geworden. En vervolgens zijn de Joden tot jaloersheid verwekt door dit heidens volk. Let op dat het in enkelvoud staat, hè, in vers 19. Lo-Ami. Geen volk, of niet mijn volk, maar een volk specifiek in het enkelvoud. En dat het niet gesproken wordt over Israël, blijkt uit vers 21 hier, eveneens geciteerd uit Jesaja 65, maar tegen Israël zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Uit deze oud-testamentische schriftplaatsen moet dus geconcludeerd worden dat terwijl Israël ongelovig zou blijken te zijn, dat is dus het Joodse volk, wat er van over was dus, hè, van Israël, terwijl Israël ongelovig zou blijken te zijn, zou diezelfde zaligheid terechtkomen bij primair één ander volk. En via het ene andere volk, helemaal bij heiden in het algemeen, maar één ander volk wordt specifiek genoemd. En daarna gaat het verhaal zelfs nog verder in Romeinen 11, maar daar hebben we nou geen tijd meer voor. Dat is Romeinen 11, vers 11. Waar de apostel zegt dat door de struikeling, door de val van Israël, het Joodse volk, de zaligheid den heden is geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Hij verklaart dus zelf deze oud-testamentische profetie. En daarna zegt hij dat hij zelf als apostel der heidenen zijn eigen vlees